gemeente, welkom vanuit de Grote Kerk in Gorinchem. Wellicht stuit u toevallig op deze dienst via YouTube of kijkt u regelmatig mee als gast. Fijn dat u meekijkt. Vandaag is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, ook wel Weeszondag genoemd. Met zonder Jezus hoorden we afgelopen donderdag, dus met Hemelvaart. Vanmiddag leidt dominee Gouda uit Nieuw-Lekkerland de dienst. Achter het orgel en piano hoort u onze eigen organist Arjan Versluis. Er zijn een drietal collectes. We mogen vandaag ook geven weer van onze gaven. De doelcollecten zijn de diaconiecollecte voor de medische zorg in Noord-India, collecte voor de kerk en collecte voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van de Mol voor Youth for Christ hier in Gorinchem. De QR-codes komen na de dienst in beeld. U kunt ze ook aanklikken op onze website. U kunt zelf het bedrag kiezen en via tussenrekeningen komt uw gave op de goede bestemming. Van harte aanbevolen. Laten we de Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Laten we daarover nu gaan zingen met lied 284, couplet 1, 2 en 3 uit de bundel Weerklank. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, gaan we met elkaar zingen van Psalm 46, het eerste en ook het zesde vers. Zingen we met elkaar van Psalm 46 en daarvan de versen 1 en 6. Na de geloofsbelijdenis zingen we aansluitend van Psalm 126, het derde vers. Psalm 126, vers 3. In gemeenschap met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, met belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, dat doen we met de 12 artikelen, en in ieder van u die spreken met mij, in zijn of hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. Ik geloof de vergeving van de zonden. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Met elkaar bidden. Heer, zo zijn wij samengekomen op deze middag hier in deze kerk, in de grote kerk van Gorinchem. En ook met de meeluisterende thuisgemeente op deze dag die ons in het kerkelijk jaar bepaalt, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren in. De zogenaamde Weeszondag. Afgelopen donderdag stonden wij stil bij de Hemelvaartsdag, waarbij het afscheid, maar ook de troon en de kroon uiteindelijk voorbij kwamen. Heren, woorden die misschien ook al op ons van toepassing zijn, dat we ons in deze tijd wel eenzaam of alleen voelen, afscheid hebben moeten nemen, misschien wel angst kennen. U kent onze emoties, die soms ook om de voorrang strijden. En toch, Heere, u laat ons los, maar u houdt ons tegelijk ook vast. U gaat weg en u blijft bij ons. U neemt afscheid, maar niet definitief. En u zegt, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En dat geeft moed. Wat u heeft beloofd, dat u nooit van uw kerk, nooit van haar zijde zult wijken. En dat u door uw Heilige Geest steeds weer bij en met ons bent. Heren, wij horen uw stem. Al horen wij haar niet letterlijk. Maar wij horen haar, wij zien haar in de schepping. En ook in de herschepping. De herschepping ook van uw kinderen. In de majesteit van het woord. En in het woord zien wij hem die het vlees geworden woord is. Uw Zoon Jezus Christus. En in en door hem komt alles tot zijn bestemming. Hij die het doel is van de herschepping. En wij zeggen uw naam ervoor dank. Uw naam zeggen we ook dank op deze dag. Heere, u bent God en met u is niemand te vergelijken. En tegelijkertijd bidden wij op deze dag, blijf bij ons. En wij vragen u, zie, op ons neer in gunst van boven ontfermt u zich over ons allen. En geef ook dat wij niet alleen maar de dingen hier op aarde zullen zoeken, maar te meer ons aangespoord te weten door uw geest en woord, zodat wij de dingen van boven zullen zoeken. Dat ons begeren naar u zal zijn en dat we zo ons hoofd zullen opheffen tot u die in de hemel bent. Heer, dat wij op zullen zien naar u en ook tegelijk uit zullen zien naar u. Heer, wij bidden om u. totdat ook wij eenmaal tot die volheid van u zullen raken. Bidden om de opening van uw woord. Schenk uw geest, die u belooft als tegenpand. Wij zien er naar uit opnieuw. En wij bidden u, o God, geef toch ook dat wij vanmiddag iets mogen ontvangen van uw heilige geest hier in ons midden, zodat u ook ons leven doorwaait met uw geest, alles eruit doet waaien wat voor u niet bestaan kan, en dat wij te meer, Heere, uw geest ontvangen in ons hart en ons leven, zodat wij Christus op het spoor zullen komen. Heere, wijs door uw heilige geest ook ons het spoor, wat ons eigen spoor loopt dout, maar het spoor van hem dat opent wegen die wij vanuit onszelf niet zien. Heere, geef ook dat wij zo een weg mogen ontdekken door uw geest, zodat ook onze voet een weg vindt, een spoor vindt, waar langs onze voet kan gaan. Geef ons zo een gezegend moment met elkaar en geef ons vooral bevrijding in Christus en door Christus Jezus, uw Zoon. Daartoe gebruikt u toch het woord in het bijzonder. Plant het in ons hart. Geef vruchtbare grond, opdat het 30, 60, ja, opdat wij het 100-voudige opbrengen tot uw eer, tot onze zaligheid, dat ook onze naaste in die vrucht meedeelt. En daarom bidden ook wij vanmiddag, bewaar en vermeerder uw kerk wereldwijd, onder Israël uw volk, zegen uw volk. Wij bidden ook voor de vrede van Jeruzalem. Wij bidden, o God, wilt u gedenken ook aan uw kerk die verdrukt wordt. Wij bidden u, o God, wilt u ook onze kerk gedenken hier in Nederland. Gedenk onze kerk waar wij deel van uitmaken, de protestantse kerk in Nederland. Gedenk ook hier de plaatselijke gemeente met allen die verantwoording dragen. Kerkenraad, college van kerkrentmeesters, commissie van bijstand en zoveel meer. Kosters, organisten, op de voorgrond, op de achtergrond, geluidstechnici, beeldtechnici. Heren, wij danken u dat we ook vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn, om ook elkaar te versterken, om elkaar ook te ondersteunen in de zang, in het woord, in de bediening ervan. Wij bidden u voor elkaar, zegen ons zo en geef een goede dienst. Een dienst, Heere, die mag uitlopen tot eer van uw grote, heerlijke naam. Heere, wij danken u ook dat velen ingeschakeld mogen zijn op deze middag. Met ons mogen meeluisteren. Geeft u ook dat uw woord in de huiskamers komt. Misschien dat we alleen zijn ingeschakeld. Misschien, Heere, dat we met ons gezin aanwezig zijn, zo voor de camera. Wilt u geven, o God, dat we uw zegen ontvangen in alle dingen. Geef concentratie, meditatie, geef aandacht, geopend oor en wilt u zo een ontvankelijk hart geven door uw heilige geest. Heren, wij bidden al deze dingen van u. Zie voorbij en al het onze, hoor ons gebed, drie-enige God, om Jezus wil. Hij die zit aan uw rechterhand en wij danken en bidden u voor hem. Hoor ons door hem. De grote voorspreker die u altijd hoort. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het Johannes-evangelie. We lezen met elkaar het Johannes 16. Vanaf vers 16. Johannes 16 vanaf vers 16. En daar zegt Jezus: een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien. Want ik ga heen naar de Vader. Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tegen elkaar: wat betekent dit dat hij tegen ons zegt: een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien. En, want ik ga heen naar de Vader. Zij zeiden dan: wat bedoelt hij met een korte tijd? Wij weten niet waarover hij het heeft. Jezus dan wist dat ze hem dit wilden vragen en zei tegen hen, vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat ik gezegd heb, een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult mij zien. Voorwaar, ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is. Maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid vanwege de blijdschap dat de mens de wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weer zien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam, bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, wij gaan nu zingen met elkaar als inleiding op de verkondiging, de prediking van Psalm 103. En van Psalm 103 zingen wij de versen 1. Loof de Heer mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam zo groot zo heilig tachten, och, of nu al wat in mij is hem prijs. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Dat is het tweede vers. En ook het tiende. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. De versen 1, 2 en 10 van Psalm 103. tekst is vanuit Johannes 16, het 20e vers. Maar Jezus zegt: voorwaar, ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Boven de preek staat droefheid en blijdschap. Dat zijn ook de twee punten voor deze dienst. De eerste plaats droefheid, in de tweede plaats blijdschap. Gemeente, wij worden aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken. En dat thuisblijven betekent ook dat we onze familie en vrienden een tijdje niet zien, althans fysiek minder zullen ontmoeten. En bezoek aan familie in een verpleeghuis zit er praktisch helemaal al niet in. Natuurlijk hoopt iedereen dat deze crisis zo snel mogelijk weer voorbij is, met zo min mogelijk slachtoffers en doden. Ik kom bij mijn eerste punt, droefheid. Gemeente, ook Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat zij hem een tijdje niet zullen zien. En tegelijkertijd zegt hij dat zij hem na een korte tijd weer zullen zien. Ja, als je die woorden zo hoort, wanneer je die leest, dan lijkt het wel alsof Jezus hier een raadsel op geeft. Een poosje zullen jullie mij zien en een poosje zullen jullie mij niet zien. Wat zijn dat voor woorden? Wat bedoelt hij daarmee? Maar de leerlingen trekken al een hele poos met Jezus op. Voor hen is het hier een onbegrijpelijke zin. Het gaat hun pet te boven, maar er is niemand in de kring die hem eenvoudig de vraag durft te stellen: wat bedoelt u eigenlijk met die uitspraak? Kunt u die woorden eens toelichten? In plaats daarvan kijken ze elkaar eens aan, stoten elkaar aan en zeggen: begrijp jij het? Nee, ik begrijp er ook niets van. Het is herkenbaar. Maar het gaat in de Bijbel soms over dingen waarvan je niet weet wat er nu precies mee bedoeld wordt, ondanks alle verklaringen en commentaren ten spijt. Ik meen dat geldt ook voor ons gedeelte, wat we samen hebben gelezen. In een commentaar las ik het volgende: eigenlijk konden de discipelen zich niet goed voorstellen waar hun meester het over had. En deze onduidelijkheid lijkt zich voor te zetten in de commentaren, want bij de uitleg van Jezus' woorden volgt men meestal twee totaal verschillende sporen. En dat geldt, gemeente, hier dus, in ons gelezen gedeelte, maar daarover straks meer. Intussen merkt Jezus waar het gesprek van zijn leerlingen over gaat en wat zij hem willen vragen. En opnieuw, zij het in verkorte vorm, herhaalt Jezus zijn woorden: een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult mij zien. Ja, jongelui, fijn als jullie ook vanmiddag meeluisteren en ingeschakeld zijn. Weet jij ondertussen waar het over gaat? Wat die woorden van Jezus hier betekenen? Wat doe je trouwens als je iets niet begrijpt? Ga je dan op onderzoek uit, totdat je het antwoord hebt gevonden, of denk je: nou ja, laat maar zitten? In elk geval goed om vanmiddag weer te luisteren naar een stukje vanuit het woord van God. Waar Jezus dan zegt hier in onze tekstwoorden: voorwaar, of amen, amen, ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden. Die woorden die Jezus hier dan vervolgens noemt, die zouden tot een oplossing moeten komen, zouden een oplossing moeten bieden, maar de verwarring lijkt alleen maar toe te nemen. Huilen en weeklagen, En dat staat hier tegenover blijdschap. Dat is trouwens kenmerkend voor het Johannes-evangelie, die vaak met tegenstellingen werkt. Als licht en duisternis. En hierover huilen en weeklagen tegenover blijdschap. En hij spreekt ook al over u tegenover de wereld. De wereld is blij, zegt Jezus. En u zult huilen en weeklagen. Waarom zullen de leerlingen nu bedroefd zijn? Nou, misschien dat iemand denkt, misschien dat dat te maken heeft met het kruis, met het lijden, met het sterven van Jezus dat er aan zit te komen. En op zich is die gedachte niet verkeerd, want hier in Johannes 16 staat Jezus nog voor het kruis, voor Goede Vrijdag. En als je die woorden in vers 16 er dan bij neemt, een korte tijd, en u ziet mij niet, want ja, Jezus gaat sterven, en zijn lichaam zal 3 dagen in een graf liggen, en dan lijkt dit een heel logische verklaring te zijn van de woorden die Jezus hier noemt. Dat, gemeente, is ook het ene spoor. Ik noemde u al dat er verschillende sporen zijn bij de uitleg van deze woorden van Jezus. Het ene spoor is dus dit. Dat men denkt bij die woorden van Jezus in vers 16 en volgende aan zijn lijden en sterven. Maar is dat wat Jezus bedoelt? Is dat ook de enig mogelijke uitleg? Iemand zei de woorden van Jezus te beperken tot het enkele punt van de naderende dood van Christus kan alleen maar aan bekrompen inzicht worden toegeschreven. In het Johannes-evangelie gaat het vaker over een korte tijd. In het Grieks staat hier het woordje wat wij dan weer kennen als het woordje micro, klein, een korte tijd of een kleine tijd. In Johannes 7 zegt Jezus bijvoorbeeld, na een korte tijd, nog een korte tijd ben ik bij u en dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En zo zouden er nog heel wat teksten te noemen zijn waar dus dit begrip nog een korte tijd genoemd wordt. Maar gemeente, kijk nog eens even naar vers 16. In vers 16 zegt Jezus ook dit, want ik ga heen naar de Vader. Er is dus hier niet in de eerste plaats sprake van een kort afscheid vanwege de kruisdood van Jezus. Jezus wijst zijn leerlingen erop dat hij de wereld binnenkort gaat verlaten en dat hij zal vertrekken op weg naar de Vader bij wie hij vandaan kwam. Met andere woorden, bij deze woorden denken wij aan de hemelvaart van Jezus. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, misschien is die psalm afgelopen donderdag gezongen. Ja, en toch, er lijkt hier van gejuich weinig sprake, want Jezus zelf zegt, maar u zult huilen en weeklagen. Gemeente, dat is terecht opgemerkt. U zult huilen en weeklagen. Laten we over die woorden niet heen lezen, want deze woorden komen letterlijk uit de mond van hem. En zijn woorden hebben ons wat te zeggen. Ze hebben ons altijd wat te zeggen. En zeker op dit moment. Als Jezus teruggaat naar zijn Vader in de hemel, zullen de leerlingen hem werkelijk missen. Poets dat niet weg. Gemeente, afscheid nemen is moeilijk. Dat merk je in deze dagen nog meer dan gewoon, want soms kan er niet eens van geliefden afscheid genomen worden. Misschien is dat wel herkenbaar, wanneer je dit hoort. Wat dat betreft kan de coronatijd niet kort genoeg duren. Voor ons gevoel duurt het al heel lang. Inmiddels zijn we al een aantal maanden onderweg. Gemeente, afscheid nemen is wel genoemd. Een klein beetje sterven. Sterven aan dat waarvan men houdt. Jongens en meisjes, een voorbeeld. Ja, de vader van Maaike probeert haar aan het lachen te krijgen, maar dat helpt niet vandaag. Want haar vader gaat op reis, heel ver weg voor zijn werk. Hij blijft al 3 maanden weg. En al die tijd kunnen Maaike en haar vader niet knuffelen en ook niet stoeien. En Maaike baalt daarvan. Ja, dan vraagt haar vader: Maaike, wil je voor mij een tekening maken? Maar Maaike wil dat niet, want ze is boos. Maar goed, als ze er even over nagedacht heeft, besluit ze toch om een tekening te maken voor haar vader. Dan kan hij tenminste zien hoe ontzettend boos en verdrietig ze is. En dan tekent ze een gezicht met heel veel tranen. Dat is zijzelf. En ze tekent ook een donkere wolk boven haar. En dan tekent ze ook een wond met veel bloed. En dan weet ze het niet goed meer. Want ja, hoe moet je nou tekenen dat je boos en verdrietig bent? In elk geval zullen de leerlingen van Jezus huilen en weeklagen. In de Bijbel is dit huilen en weeklagen een bekend ritueel dat plaatsvindt bij een begrafenis. Ja, wat is er in veel huizen al verdriet gekomen door de gevolgen van de coronacrisis. Misschien is dat voor u of jou vanmiddag wel herkenbaar. Wellicht is er iemand in je familie gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Een oma, of een opa, of een oom, of een tante. Een vriend of een vriendin. Of wie dan ook maar. Misschien wel hier iemand in Gorkum. Een bekend iemand of een minder bekend iemand. Overleden. Wat een verdriet komt er dan. En wat een tranen. Maar misschien zijn er wel andere zaken waardoor er verdriet is gekomen. De leerlingen van Jezus, zij huilen en weeklagen niet omdat er iemand dood of begraven is. Maar de leerlingen, zij missen de afwezige, hun lieve meester. Zoals jongens en meisjes, Maaike, haar vader zal missen, die voor langere tijd op reis gaat. Zo zullen de leerlingen Jezus missen wanneer hij weggaat. Nee, dat gemis, zegt Jezus, geldt niet voor de wereld. Want de wereld, zegt Jezus, zal zich verblijden. Dat is de afwijzende mensenwereld. De wereld die aan zichzelf genoeg heeft en met Jezus geen raad weet. Zijn afscheid wordt de afwijzende mensenwereld met gejuich begroet. Want zij laat zich niet graag storen en ophouden en voelt zich zonder de prikkende ogen van Jezus zo vrij als een vogeltje. Tegelijk, gemeente, is het belangrijk dat we ons niet afzetten tegen de wereld. Want u weet vanuit ditzelfde Johannes-evangelie dat de wereld juist het voorwerp is van Gods liefde. Denkt u maar aan de bekende tekst. Ik dacht dat ik die tekst ook hier ergens in de kerk zag. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, juist God is bewogen met deze mensenwereld. En wanneer je mag geloven in hem, de Zoon van God, Dan weet u toch ook dat het een wonder is dat God u opzocht, dat God naar u omzag, dat u bij hem mag horen. Dat is enkel een groot wonder. En daarom zijn we ook niet geroepen hier om de wereld lichtvaardig te oordelen en te veroordelen, maar juist om haar te onderwijzen. En juist bij zijn vertrek naar de hemelse Vader zegt Jezus ook tot zijn leerlingen: onderwijst al de volkeren. En dat is ook wat wij kunnen doen, mogen doen. Opdat het goede nieuws van Jezus, van kruis en opstanding, betekenis heeft en blijvende betekenis krijgt, ook in deze wereld. Al wacht die wereld daar van zichzelf niet op. Maar wie wel van zichzelf? Op de boodschap van hem. En laten we ook maar niet bang zijn voor een eventuele afwijzende reactie van de wereld. Want Jezus zegt: ik heb de wereld overwonnen. De wereld zal zich verblijden, maar u zult huilen en weeklagen. Ja, gemeente, droefheid is niet leuk. Maar besef wel dat droefheid bij het leven van een christen hoort. Nee, niet alleen, maar het hoort er wel degelijk bij. Dat zegt Jezus hier zelf: u zult huilen en weeklagen. Want het leven is niet alleen maar aangenaam. Ergens las ik: het christen zijn is niet leuk. Nou, dat moet u dan wel weer goed verstaan. Maar ik zeg er ook tegelijk daarom dit bij: het christenleven is niet leuk, maar het is wel een grote genade. Want christen zijn, dat gaat ook gepaard met als gezegd droefheid. Er is niet alleen maar sprake van een theologia gloriae, van een theologie van de glorie, maar wij leven nog altijd hier onder de theologie van het kruis, zoals Luther ons dat heeft geleerd. En laten we maar niet onder dat kruis vandaan lopen, want dat is juist het kenmerk van de christelijke kerk: het kruis. Nergens anders heb ik in willen roemen dan in het kruis van de Heere Jezus Christus, zegt Paulus. Wij zijn gemeente onder het kruis van Christus. Ik kom bij mijn tweede punt: blijdschap. Droefheid, Jezus staat er uitvoerig bij stil. En dat is ook voor ons en voor mij persoonlijk een les. Want hoe gemakkelijk willen wij anderen in hun verdriet met hun droefheid niet troosten? Misschien is dat wel kenmerkend ook voor de christelijke kerk en gemeente. Maar gemeente, troost zonder het onderkennen van iemands droefheid, zonder het peilen van iemands droefheid, is feitelijk surrogaat. Wil je iemand echt kunnen troosten, dan moet je ook iemands verdriet kennen. Als het ware de zoute tranen proeven. Jezus neemt hier de droefheid ook echt serieus. Hij zegt niet: kom op, het valt allemaal wel mee. Want het valt helemaal niet mee. En soms valt het leven gewoon zwaar. Met de juist Jezus weet het als geen ander. Hij die ons in alles gelijk is geworden. Hij heeft met ons geleden. Hij lijdt ook met ons. Hij weet van een echte kruiservaring. Hij kan het kruis zoals geen ander daadwerkelijk peilen. Ik weet, wanneer Jezus dan spreekt over blijdschap, dan klinkt het ook niet goedkoop. Is het ook niet goedkoop bedoeld als een doekje voor het bloeden. Maar hij zegt hier in het vervolg: uw droefheid zal tot blijdschap worden. Misschien kent u dat trouwens ook wel. Dat je droefheid tot blijdschap geworden is. Wanneer je namelijk deze naam hebt leren kennen, de naam van Christus. En dat je zegt, ja, nou weet ik wat echte blijdschap is. Waar anderen over spraken, dat ervaar ik nu zelf, dat ondervind ik in mijn eigen leven. Wat heerlijk ook om die naam te kennen. Zoals we straks ook met elkaar zullen zingen vanuit Psalm 4, want u hebt mij meer vreugde in het hart gegeven dan andere smaken in een tijd. Dat kan dus. Dat je toch echt blijdschap ondervindt in het hart. Ondanks de omstandigheden waarin je misschien verkeert, die wellicht helemaal niet eenvoudig zijn, verre van dat. Toch uitbundige blijdschap vanwege Hem, de naam van Jezus Christus, Koning over heel de aarde. Nu nog droefheid, maar straks blijdschap, volkomen blijdschap. Ja, dat is geen gemaakte blijdschap, niet opgeklopt, niet een of andere tandpasta glimlach. Zij wordt geschonken. Zoals Jezus zegt, uw droefheid zal tot blijdschap worden. Dat is van Gods wijken. Dat komt van God zelf, bij Hemzelf vandaan. Die woorden die Jezus hier spreekt in onze tekst in vers 20, die spiegel ik nog een keer aan vers 16, waar Jezus dan zegt, en weer een korte tijd en u zult mij zien. Als je nou dat eerste spoor volgt, dat noemde ik, waarbij het dus gaat over Jezus lijden en sterven, dan zouden we, wanneer we die lijn consequent doortrekken, hier bij blijdschap kunnen denken aan de opstanding van Christus. En natuurlijk, zeg zelf, is dat geen reden tot blijdschap voor de christelijke kerk. Dat ze leeft bij dit heilsfeit dat we ook vanmiddag hebben beleden met de 12 artikelen, dat hij ten derde dagen is opgestaan van de doden. En juist dat geeft ook toekomst aan de kerk. De opstanding is reden tot vreugde. En toch, gemeente, denk ik niet dat deze uitleg de juiste is. Want nogmaals wijs ik u op de woorden die Jezus hier zelf spreekt in vers 16. Want ik ga heen naar de Vader. Iemand als Calvijn, die trekt een tweede spoor. Die laat deze woorden slaan op de uitstorting van de Heilige Geest. Ook dat inderdaad is een reden van vreugde. Volgende week zondag staan we er als kerk weer bij stil. Het Pinksterfeest. Met hemelvaart gaat Jezus naar de Vader en na een korte tijd komt in het werk van de Heilige Geest als het ware weer terug. Gemeente, persoonlijk kies ik voor een derde spoor. Ik denk dat de woorden van Jezus duiden op de periode namelijk tussen hemelvaart en wederkomst. Jezus gaat terug naar zijn hemelse Vader en hij komt na een korte tijd bij zijn wederkomst terug op aarde. Waarom kies ik voor dat spoor? Dat doe ik in het licht van de uitspraak van Jezus zelf. Hij gebruikt namelijk in het vervolg van onze tekstwoorden het beeld van een barende vrouw. Gemeente, een vrouw die een kind baart, is blij. Maar vergeet niet de periode die daaraan vooraf gaat. Een kind baren is namelijk helemaal niet altijd zo'n fijne ervaring. Al weet ik daar als man natuurlijk veel minder van. Het kan zelfs een beangstigende ervaring zijn. Het baren van een kind kan gepaard gaan met pijn, weeën, kan met moeite gepaard gaan, moeite om te ademen. Kortom, een soort pijn waarbij een man alleen maar met ontzag kan kijken en kan meeleven. En toch kijken de meeste zwangere vrouwen reikhalzend uit naar het moment van de geboorte. En al binnen een paar minuten na de geboorte, eerder of later, overheerst doorgaans de blijdschap. Hoewel het nog dagen of weken kan duren voordat het lichaam van een vrouw alle pijn te boven is. Maar het nieuwe leven is daar. En daarmee de blijdschap. Tranen van pijn veranderen in tranen van vreugde. Vergeten is de zware bevalling. Dolgelukkig is moeder vanwege haar kind. Gemeente, Jezus gaat naar zijn vader. En daarmee breekt voor de leerlingen een moeilijke en pijnlijke periode aan. Christus afwezigheid is vergelijkbaar met het beeld van een barende vrouw. En toch zegt Jezus dat hun droefheid tot blijdschap zal worden. Wanneer dan? Hoe dan? Iemand zegt, alleen de tweede komst van Christus kan vreugde in de wereld terugbrengen. Wanneer namelijk de Heere voor de tweede maal komt, wij denken dus aan zijn wederkomst, zal de blijdschap van de kerk zo groot zijn dat de vroegere droefheid en onderdrukking als het ware vergeten zijn. Eerst is het droefheid, daarna blijdschap. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hun blijdschap straks uit de voorafgaande droefheid wordt geboren. Blijdschap uit droefheid. Jongens en meisjes, ik kom even terug op dat wat ik noemde, dat voorbeeld van Maaike. Maaike die maakte dus een tekening voor haar vader, omdat hij 3 maanden op reis ging. En ze tekent een gezicht met veel tranen, begrijpelijk natuurlijk. En toen ze klaar was met die tekening, liet ze die vervolgens aan haar vader zien. Haar vader zag wel hoe verdrietig en hoe boos zijn dochter was. Maar haar vader vroeg Maaike, mag ik nou ook iets tekenen? En Maaike stemde toe. Dus haar vader tekende vervolgens ook dwars door die tekening heen. En wat tekende hij? Hij tekent een hand die haar tranen afveegt. Vervolgens een vrolijk wolkje boven die donkere wolk. En een pleister voor op de wond. En ook nog een heleboel hartjes en kusjes. En ineens is die tekening van Maaike toch een vrolijke tekening geworden. Kijk, zegt Maaike's vader, zo is het wanneer ik straks weer terug ben. Nu ben je boos en verdrietig en doet het misschien pijn, maar als ik weer terug ben, zul je gelukkig zijn. Zo zal het ook de christelijke gemeente vergaan. De gemeente kan zich tijdens Jezus' afwezigheid identificeren met de barende vrouw, met haar pijn en weeën, en toch mag zij weten, uiteindelijk is het maar een korte tijd. Het lijden is kort, zegt Paulus, maar de heerlijkheid is voor altijd. Waarom is dan die tijd kort? Gemeente, omdat in het licht van de vreugde daarna, de tijd die eraan vooraf gaat, altijd kort genoemd kan worden. Dus ook deze tijd waarin wij nu leven. Een zwangerschap van 9 maanden kan behoorlijk pittig zijn. Maar zodra het nieuwe leven zich aandient, is de voorafgaande periode spoedig vergeten. Tot aan de wederkomst, zegt Jezus, zal het niet altijd makkelijk zijn. Of met de woorden van Paulus, is de schepping als in barensnood. Zij ziet uit naar de dag van de verlossing. Daarom, gemeente, is het ook niet goed om het proces van de barensnood over te slaan. Want ja, anders kom je nooit tot ware blijdschap. En je zegt ook niet tegen een barende vrouw, schreeuw niet zo, want de geboorte is toch een blijde zaak. Nee, je zucht met je barende vrouw mee. Je steunt haar. Je ondersteunt haar. Want blijdschap wordt geboren uit droefheid. Zoals Jezus hier zegt, uw blijdschap zal tot droefheid worden. Het weerzien van Jezus zal alle smart hier op aarde uiteindelijk doen vergaan. En het zal ook vergeten zijn. Want zegt Jezus, op die dag, namelijk van mijn terugkomst, zullen jullie geen vragen meer hebben. Dan zal alles beantwoord zijn. Jezus zegt ook, u hebt nu dan wel droefheid, maar ik zal u weerzien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Niemand. En nooit. Daarom, die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog, o zaligheid. Niet af te meten, o vreugd die alle smart verband. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Gemeente, verlangt u ernaar. Naar die dag. En bidt u erom. Om zijn komst. Jezus Christus, Gods Zoon. Hij gaat ons voor naar het vaderland. Afgelopen donderdag is het opnieuw herdacht. En we leven nog altijd in die tussentijd van het reeds en het nog niet. En hij vertroost zijn leerlingen en spreekt, wees niet bedroefd. Ik ga heen naar het huis van mijn hemelse vader, maar ik ga daarheen om ook voor u een plaats te bereiden, om daar voor u een woning te bouwen. Hoe kom ik daar? Jezus geeft hier zelf het antwoord in onze schriftlezing. Hij zegt, bid en u zult ontvangen. En uw droefheid zal tot blijdschap worden. Gemeente, dat is Gods belofte. Waar u zich aan vast mag klampen. U mag er biddend verwachting van hebben. U mag er naar uitzien. Naar de vervulling van deze belofte van Hem. Want wanneer u bidt, dan zult u ontvangen. En gemeente, door het bidden in Jezus' naam zal uw blijdschap ook volkomen worden. Volkomen blijdschap. Uitbundige blijdschap. Ja, de gelovigen komen tot volle blijdschap. Wanneer ze zich al biddend vol laten stromen met de bijzondere zuurstof van de hemelse werkelijkheid. Dat is een waar woord. Een woord vol van troost. U kunt ervan op aan. Omdat Hij het zegt. Gods Zoon. Jezus Christus. Want alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal Hij u geven. Gemeente, wij zien elkaar een tijd niet. Zo begon ik de preek. Maar bedenk, het zal maar een korte tijd zijn. Jezus heeft wel afscheid genomen. Maar bedenk dit. Het is in het licht van de wederkomst uiteindelijk maar een korte tijd. En wij zullen Hem zien. Nooit meer van Hem gescheiden. Altijd met de Here zijn. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 4 en daarvan het vierde vers. Psalm die ik al noemde. U hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Dat is Psalm 4, vers 4. Laten we met elkaar deze dienst eindigen met dankgebed. Heere, u hebt meer vreugde in het hart gegeven dan anderen die onderkennen. Hoewel ze misschien wel alles hebben wat hun hartje begeert. Maar met u wordt het goed, want u maakt het goed. Heere, wat is dat ook een tegenstelling. We hoorden aanvankelijk toch ook in de prediking tonen van dreiging, van verlatenheid. En Maaike die verdrietig was omdat haar vader op reis ging. En de leerlingen die in de eerste plaats een boodschap kregen van weinig hoop. Want u zult verdriet hebben. U zult weeklagen. En begrijpelijk. Als Jezus er niet meer is. Zij missen de altijd aanwezige. En de nimmer afwezige. Heere, verdriet kan er ook bij ons zijn. Verdriet vanwege het coronavirus. Misschien overleed een geliefd familielid. Een gemeentelid. Een collega. Een vriend of een vriendin. Of hoedanig ook. Ook kan er verdriet zijn. Omdat we elkaar misschien op dit moment niet fysiek kunnen ontmoeten. Elkaar niet kunnen omhelzen. Niet kunnen aanraken. Heren, en wij mensen zijn sociale wezens. Want u hebt gezegd, het is niet goed dat de mens alleen is. En dat geldt niet alleen maar het huwelijk. Dat geldt ook buiten het huwelijk. Wij mensen zijn op elkaar aangewezen. En daarom is het ook hartverscheurend. De beelden en berichten van mensen die soms verkommeren en wegkwijnen. Niet alleen mensen op IC's leveren aan spierkracht in. Ook op de mentale spierkracht wordt ingeteerd. Mensen die geen bezoek kunnen ontvangen. Hier anderzijds mogen we ook danken dat er solidariteit is met elkaar in dit land. En dat de maatregelen ook tot doel hebben de gezondheid van kwetsbaren en ouderen te beschermen. Heer, wij mogen ook danken dat de maatregelen steeds meer versoepeld worden. Dat het land steeds meer van slot gaat. En dat ook hier in de kerk straks vanaf 1 juni er weer meer mensen mogen komen, gemeenteleden. Wij bidden ook, Heer, wilt u met ons allen zijn. Wilt u ook blijvende bescherming aan ons bieden. Bidden ook om medicatie. Wij bidden voor werkers in de gezondheidszorg. Wij bidden voor zieken in de ziekenhuizen en elders. Wij bidden voor mensen die weer teruggaan naar een situatie die steeds vaker herinnert aan wat we gewend en gewoond zijn. Zoals wel genoemd wordt, het nieuwe normaal. De zogenaamde anderhalve meter samenleving. Heren, wij danken vandaag ook voor het gebouwde perspectief. Uw woord spreekt altijd met twee woorden. Van kruis en opstanding. En vanmiddag ook van verdriet en blijdschap. De wereld verheugt zich tijdens de afwezigheid van hem. En tegelijk bidden wij, Heren, mag diezelfde wereld ook delen in de blijvende vreugde van kruis en opstanding. Van hemelvaart, Pinksteren, maar ook, Heren, van de wederkomst. Want kortstondige vreugde hier op aarde is nog geen eeuwige vreugde. Wij bidden ook dat u ons vasthoudt in deze tijd, wanneer we elkaar niet zien en ontmoeten, zodat onze blijdschap volmaakt mag zijn. En laten we daartoe ook als christelijke gemeente ombidden. Het gebed als sleutel om tot die volmaakte blijdschap te komen. U geeft het, want u belooft het tot troost. En dat laatste hebben wij nodig, want in de wereld is het lang niet altijd gemakkelijk. Wij gevoelen de barensnood van de zwangere vrouw. Het kruis in de wereld wordt niet weggenomen. Wij moeten door de pijn heen. Maar na de geboorteweeën volgt uiteindelijk de dag van de grote verlossing. En blijdschap zal het deel zijn van uw volk. Volmaakte blijdschap. Heren, wij mogen er ook van zingen. Het vrome volk in u verheugt. Zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En dat met het oog op hem, uw zoon, in de troon, aan uw rechterhand, die verhoogd en verheerlijkt is. En die naar zijn beloften ook terug zal komen. Maranatha, Heere Jezus, ja, wilt u komen. En geef, Heere, toch dat het één kerk mag zijn. En dat we zo rondom uw troon mogen staan. Jood en niet-Jood. Met u in het oog. Heere Jezus, hoor ons bidden. Amen. We zingen tot slot met elkaar van Psalm 68. Het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. En ook Psalm 68 vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Psalm 68 de verse 2 en 9. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.